Geliefde gemeente, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte Handelingen 8. Ik lees u daaruit voor het achtste vers. Handelingen 8, vers 8. Daar staat geschreven en er werd grote blijdschap in die stad. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten vanavond op blijdschap. Wij zijn gekomen tot en met het vierde vers verleden week. En we hebben toen gelet op dat grote wonder en hoe de Heere het gebed van Stefanus heeft verhoord, maar toch zo geheel anders als dat wij ons dat zouden indenken. Maar de vergevende liefde van God strekte zich onherroepelijk uit. De verstrooiden werden strooiers die het woord van God verkondigen. En in plaats dat het slechter werd wat dat betreft, werd het alleen maar beter. Vele mannen en vrouwen, van huis en hof verjaagd, mogen in alle eenvoudigheid de naam verder dragen. Het tegenovergestelde van wat de duivel bedoelde en wat Saulus van Tarsen bedoelde met zijn verwoestende plannen en werken. Nu resten ons nog die paar versen 5 tot en met 8 en van dit gedeelte tenminste, en daar wilde ik vanavond met u een ogenblik op letten. Want dan gaat de schrift verder en zegt: en Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. Filippus was een van de diakenen. Hij hoorde bij die 7 mannen die gekozen waren om dat werk, de uitdeling aan arm, lastig, het verzorgen van maaltijden enzovoorts, om dat werk te doen. Ook Stefanus was een van de diakenen. We hebben al reeds gemerkt dat Stefanus eerst, maar nu zullen we ook merken Filippus, toch heel sterk gericht werden op de verkondiging van het woord. Nou wil ik dat helemaal niet aangrijpen om een pleidooi te houden voor om de ambten tegen elkaar uit te spelen of uit te wisselen. Dat kun je met zoveel dingen die in de handelingen geschreven staan, kun je dat niet zonder meer overbrengen. De geschiedenis van de kerk heeft dat duidelijk bewezen. Maar er is toch iets in wat mij opvalt bij dat werk van Stefanus, maar in zonderheid ook van Filippus. Filippus komen we nog wel een keer tegen, een paar keer denk ik, later woont hij in Caesarea, een vaste woonplaats. Hij heeft 4 dochters die profetessen waren. Hij heeft Paulus ook in zijn huis een keer ontvangen. Later had hij ook nooit kunnen denken uiteraard. Maar goed, dat komt zo de Heer weer later wel. Maar weet je, waar ik uw aandacht even op wilde vestigen, op dit. De apostelen, daar had de Heer tegen gezegd: jullie, gij lieden zult mijn getuigen zijn, hier, beginnende in Jeruzalem, Judea, Samaria, Galilea, het hele omliggende land. Dat had de Heer gezegd. En toch kun je merken dat deze apostelen, deze discipelen van de Heer, toch vrij sterk aan Jeruzalem gebonden zijn. Ik wil dat niet negatief beoordelen. En ook niet positief. Ik weet het niet. Je krijgt wel eens de indruk dat deze mensen eerst langzaam aan door allerlei omstandigheden gestuwd werden om weg te gaan. Om het woord van het evangelie te verkondigen. Buiten Jeruzalem. Het is misschien te ver gedacht, maar ik heb persoonlijk wel eens gedacht, zou je in dat verband ook niet iets kunnen zien van die wonderlijke leiding van de Heere met, in verband met de 13e apostel Paulus. Hij wordt de 13e apostel wel genoemd. Hij is in zonderheid de man geweest die uitgegaan is op Gods bevel en door Gods leiding over een groot deel van de toenmaals bekende wereld. In ieder geval, het valt op dat deze Filippus, deze diaken, dat die zo door de Heilige Geest aangegord wordt, dat hij Jeruzalem verlaat. Er staat niet dat hij gevlucht is. Het zou mogelijk zijn dat hij ook hoort bij de verstrooiden. De apostelen worden in ieder geval nog met rust gelaten. De gemeente is voor een groot deel verstrooid. Staat niet of Filippus daar ook bij hoorde. Omdat het in hetzelfde verband staat, zou het kunnen. Maar het hoeft niet. Kan ook zijn dat er een zodanige hartelijke drang door de Heilige Geest in zijn hart is, dat hij uitgaat uit zichzelf, uit de stad, naar dat vijandige land van de Samaritanen. Dat gehate land met zijn bewoners. Het onreine land. De Samaritanen, daar werd voor gebeden in de synagoge dat God ze wilde verwoesten. Dat God ze in de hel wilde werpen. In het dodenrijk. Waarom? Dat was dat mengvolk. Dat lang geleden, toen het tienstammenrijk weggevoerd was, die heidenen, ze stammen die daar in Kanaan waren gebracht en zich min of meer vermengden met wat, met een restantje Joden, die zichzelf ook wel op de borst sloegen, dat zij niet zo slecht waren als de anderen die weggevoerd werden naar verre landen. Ze hielden de gebruiken in ere. Ze hadden een eigen dienst, ze hadden de boeken van Mozes. Ze spraken over dezelfde geschiedenis en historie als de andere Joden, zijn mengvolk. Tegenover de tempel van Jeruzalem, hij werd wel verwoest, die Samaritaanse tempel, stelden ze zelf een tempel. Ze stelden zelf een heilige berg, waar ze de Heere gingen aanbidden. Ze hadden een, ja, en er zat wat in, ze hadden een sterk eigenwillige godsdienst. U begrijpt dat dat water en vuur was. Een Samaritaan is erger nog dan een heiden. En een heiden stond al niet hoog aangeschreven bij de Jood. Maar een Samaritaan, zo'n onzuiver. En toch zeiden die mensen, wij hebben het, wij zijn het. Je weet het gesprek van de Samaritaanse vrouw. Die was al verbaasd dat een Joods man aan haar, Samaritaanse vrouw, te drinken vroeg. Het was iets ongehoords. Een Jood zou bijna liever sterven van dorst dan dat hij een beroep zou doen op een Samaritaan. En toen Jezus en zijn discipelen eens door Samaria reisden en die Samaritanen in de gaten kregen dat ze naar Jeruzalem gingen, toen wilden ze hem geen logies verlenen. Hij kon er niet overnachten. Johannes en Jacobus waren zo boos geworden dat ze zeiden: Heere, zullen wij net doen als Elia? Vuur van de hemel laten regenen om ze te doen vergaan. En toen had Jezus gezegd: gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Nou zitten die apostelen daar allemaal op een kluitje in Jeruzalem. En ik weet wel, alleen de geest is het die leidt. Die kan ook de impulsen geven. Die kan het hart gaande maken. Maar die Heilige Geest die past zich vaak ook meer of minder aan de menselijke situatie. Dat zie je vaak in het leven. Dat moet je niet verkeerd opvatten, alsof die Heilige Geest maar zo plooibaar is. Toch merk je dat de Heilige Geest zich aan de zwakheden enigszins aanpast van de mensenkinderen. En nou zitten die apostelen daar. Ze moesten in Jeruzalem zijn. Totdat gij zult zijn aangedaan met kracht uit de hoogte. Dan moet eerst de bazuin in Jeruzalem geblazen worden. Maar dat is al lang voorbij. En nog zijn ze in Jeruzalem. Het is ergens dapper. Als je dat dapper zou kunnen noemen. Te midden van zoveel druk en vervolging. Die spion die daar rondloopt. Die inquisiteur. Saulus van Tarsus die alles kapot probeert te maken. En toch zou je je afvragen, mannen. Denk je nou niet dat dit een aanwijzing zou kunnen zijn? Denk je nou niet dat de Heer dat vuurtje ook wel eens zou kunnen laten branden? Dat jullie verder gaan? En het licht laten schijnen? Het getuigenis van de naam? Komt natuurlijk ons helemaal niet toe om daar een oordeel over uit te spreken. Ik stip het slechts even aan, omdat je gedachten gaan daarheen. Waarom staat er nou niet en Petrus, of Jacobus, of Johannes? Die gingen naar de stad van Samaria. Waarom is dat deze man? Deze diaak, de Heere wil het. Dat is zeker. Maar het heeft ook wel wat te zeggen. Het heeft zeker wat te zeggen. Filippus kwam af. Samaria ligt lager. Moet je letterlijk lezen dus. In de stad van Samaria. En predikte hun Christus. Welke stad het geweest is. Wij nemen aan de hoofdstad. Samaria. Of Samaria. Of Samaria. Hoe je het zeggen wil. In die tijd heette die plaats trouwens Sebaste. Door Herodes, meen ik, was die naam veranderd. Een hele bekende plaats, die ook niet altijd even gunstig tevoorschijn kwam uit onder de steden van Israël. Denk je aan Agab, aan Izebel, aan Naboth en die verhaal uit de tijd van Elia. En de profeten hebben er wat over gesproken. Samaria zal woest worden. God zal het omkeren. En toch, daar zit nou een stelletje godsdienstige mensen in Samaria, half Jood, half heiden. Water en vuur met de anderen, met de ras zuivere Joden die op godsdienstig terrein ook zuiver gebleven zijn in hun eigen ogen. En Jezus heeft het zelf gezegd tegenover de Samaritanen. De zaligheid is uit de Joden. Niet uit de Samaritanen. Jezus is uit het Joodse volk geboren. Nou, daar zit daar dan zo'n landje, hè, zo'n provincie, hè, van die gehate mensen met hun eigen kerkie, met hun eigen tempeltje een tijd lang, met hun eigen uitleg van de Bijbel, waarbij ze zich krampachtig vasthouden. Nee, niet Jeruzalem, hier is het. Hier heeft vader Jacob nog een bron gegraven of gevonden. Hier is dit en hier is dat. Je hoeft niet naar Jeruzalem om te gaan bidden. Hier is het. Zo doet de mens in zijn ongelijk. Want ze hadden geen gelijk. Ze hadden absoluut geen gelijk. Maar zo zien we in zijn ongeluk doordrammen en doordrammen in zijn ongelijk. Om toch maar gelijk te hebben. En dan sleept hij er alles bij. Zo probeert die Samaritaanse vrouw ook het gesprek al gauw die kant uit te leiden. Heren, bij jullie zeggen ze en wij zeggen dit. Wat denkt u daar nou van? Is nou Jeruzalem de plaats om te aanbidden? Of maak u nou eens een keus? Zo probeert ze handig het gesprek van haar persoon af te wenden naar een godsdienstige slepende kwestie. Maar die stad is door God gekend. En die provincie is door Jezus Christus doorwandeld. Zo sterk dat wij zelfs lezen in het Nieuwe Testament: hij moest door Samaria gaan. Door het goddelijk welbehagen gedreven, geleid. Daar, bij die krampachtige mensen, met hun eigen idee, daar staat geschreven van de vrouw, bij Sychar, bij de put. Daar staat geschreven dat ze heen ging: kom en zie, een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan. En ze kwamen. En ze zeiden tegen de vrouw: wij geloven niet meer om uw zeggens wil. Wij hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Die lieve zaligmaker, die heeft daaronder, heus, we moeten van die Samaritanen ook weer niet van die lieve mensen, helemaal niet. Ze waren zo lief niet. Maar het is wel typisch dat je ze nog alles tegenkomt, hè? Zo'n barmhartige Samaritaan, of zo'n dankbare Samaritaan die terugkwam om de Heere vriendelijk te bedanken. Maar ik bedoel, het waren heus zulke lievertjes niet. Daar was die Heer, die lieve zaligmaker geweest. Daar had hij het zaad gestrooid. Nou mochten zij min of meer ingaan tot zijn arbeid die Jezus had verricht. Dat was maar een klein stukje van Samaria. Dat was ook niet hier in de hoofdstad. Maar goed, ze hebben gehoord. En er zijn er geweest velen die hebben geloofd in de naam. En nou komt Filippus naar het hart van de provincie. Hij kwam af. En ik weet, dat is aardrijkskundig, is dat zo. Omdat Jeruzalem hoger lag. En Samaria lager. Maar ik hoop dat u het niet opvat als een stukje inlegkunde. Zo bedoel ik het niet. Maar ik moet toch glimlachen bij die woorden. Hij kwam af. En dat is nou in het natuurlijke, ja, zou je zeggen, is het wel te begrijpen. Maar in het geestelijke is het niet zo makkelijk. Dat merk je aan de apostelen. Wij zijn het liefst toch, en er is ook niks op tegen, gezeten burgers. Wij wij zitten zo vast. En valt het niet mee? Daar op dat plekje waar die tongen van vuur boven de hoofden stonden. Daar waar zoveel wonderen zijn verricht. Waar de deuren van de gevangenis geopend werden. Om te zeggen, we gaan verder. Ja, dit moet je niet vergelijken met om de 5 jaar een ander beroep en een andere gemeente. Dat goed is, zo bedoel ik het niet. Maar het gaat hier over degene die door Jezus zijn uitverkoren om zijn getuige te zijn door het hele land en de hele omgeving. Valt me niet mee om dan van de Sionsberg af te dalen. Letterlijk en figuurlijk. Naar het land van de Samaritanen. Petrus had er maar wat moeite mee. En de mensen in zijn omgeving ook. Als de Heer hem niet zelf eruit getrokken had in dat visioen met dat laken, met die onreine dieren. Nou. Er is heel wat overredingskracht van de Heilige Geest voor nodig. Terwijl die toch van de Heere geleerd en geregeerd werd. Dat is moeilijk. Om af te dalen van de berg. Kom bij mij van de Libanon af, mijn zuster, mijn bruid. En daarom zeg ik, in die handelingen moet je wel eens glimlachen. En na bepaalde maatstaven gemeten zou ik het niet mogen zeggen. Maar dat kan bij ons wel leiden. Kun je denken, kun je begrijpen. Ik denk, nou ja, zitten jullie dan daar maar in Jeruzalem. Want de Heer die gaat toch wel door. De Heer die gaat toch wel door. Dan hebben jullie het even het nakijken. Ja. Die diaken dan, die zal het voortouw dan maar nemen. Dat heeft de Heer genomen. Maar de Heer neemt deze diaken en dan gaat hij. En hij gaat wel af. En dan predikt hij hun Christus. Wat veelzeggend. Dat hij Christus, de gezalfde van de Vader, de Messias, de gezonden. Zij hadden ook een Messiasverwachting, de Samaritanen. Net als de Joden. Alleen, ik denk dat zij hem in hun eigen gelederen hebben verwacht, de Messias. Dat zou wel een Samaritaan zijn. Zo chauvinistisch dachten ze wel. Ze hadden ook een Messias verwacht. En nou komt daar die man prediken, Christus. De rijkdom van Christus. Er staat geen nadere omschrijving bij. Maar er staat ook alles. Christus. En dat is alles. Ik heb het als meer aangehaald. Solo Christo basta. Alles is niets. Christus alleen is genoeg. Hij is alleen genoeg. En nou komt die man daar en dat hoop ik dat wij nou mogen aanvoelen. Hij komt daar in een stad. Half heidens in de ogen van de Joden. Half rechtzinnig. Maar in de ogen van de Joden vrijzinnig. Hij komt daar. Er loopt een spoortje door die provincie van de voetstappen van de Heer Jezus Christus. Maar het is alles nog zo ten dele, zo klein. En dan komt daar die man. En in plaats van een broodje uit te delen, komt hij daar met het brood dat uit de hemel is neergedaald. En dat der wereld het leven geeft. Natuurlijk, hij zal heus niet alleen het woord Christus hebben gezegd. Hij heeft daar gepredikt. Maar het ging allemaal in die prediking om die Heere Jezus Christus, wat Hij geweest is en gedaan heeft, wat Hij verworven heeft voor zondaren. En dan het verrassende. En de scharen, niet zomaar een paar, nee, een hele mensenmassa mag je daaronder verstaan. Een hele groot deel van de stad, van de stadsbevolking, zij hielden zich eendrachtig aan hetgeen door Filippus gezegd werd. Zich houden aan betekent, ze kleefden eraan vast. Je hebt dat ouderwetse woord, heb je wel eens gehoord, in gebed misschien, gelijk een gordel kleeft aan de lendenen eens mans. De kinderen die zeggen natuurlijk, wat is dat nou weer voor raar? Een gordel. Dat was zo'n riem die je om je middel had en die er als het ware aan gegoten zat. Die was gewoon als bijna één met je lijf. Je ziet ook wel eens van die motorrijders, die hebben ook zoiets om. Een of andere gordel om de nieren of zo te beschermen. Een gordel, ja. Nou, zo moet je het nou voorstellen. Zij kleefde als het ware eraan vast. Er ging zulke betrekking en zo'n kracht van de Heilige Geest uit in het woord. Dat ze als het ware net als, maar dan niet om te vermoorden, om te leven, maar zoals je nou een vlieg ziet op die ouderwetse vliegenvangers. Maar ik kan beter zeggen, zoals een bijtje de honing zoekt en er als het ware zich vastkleeft aan de bloem, zo zijn daar grote aantallen mensen in, bij die stadsbevolking die vastkleven aan het woord, aan het evangelie. En dat is wonderlijk. De verwoester gaat door Jeruzalem, Saulus, om alles kapot te maken. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. En nou staat hier deze man, voor deze afgeschreven mensen, uit Joods standpunt. Afgeschreven mensen. En daar is die magneet. Dat vind ik toch zo iets groots. Als het woord de band schept. Het woord. Dat wij niet voor een mens naar de kerk gaan. Al zullen ze ongetwijfeld van Filippus gehouden hebben, uiteraard. Maar je moet dus op die woordkeus letten. Zij hielden zich in drachtig aan hetgeen vanwege door Filippus gezegd werd. Daar houden ze zich aan. Daar kleven ze aan vast. Daar kunnen ze niet meer los van komen. Van het woord. Zo werkt de Heere nog. Vandaar. Jaren kunnen komen en gaan. Van dodigheid. Onverschilligheid. Niet horen. Je kunt het niet begrijpen. Wat zien ze daar toch in? Je zit er misschien zelf ook onder, maar dat doe je misschien wel omdat het moet. Of, nou ja, je gaat naar de kerk. Maar hoe komt het dat opeens of langzaam aan, maar vaak is het ook opeens dat er iets verandert. Dat je opeens het hoort. Echt hoort. En dat je er opeens bij bent. En erbij mag blijven. Ik denk altijd, dat is de Heilige Geest die door dat woord als middel werkt in de harten. En opeens is het heel persoonlijk voor jou, aan jouw adres. Er staat, ze hielden zich eraan, omdat ze hoorden het woord van de Christus. En ze zagen de tekenen die er geschieden. Ik weet wel, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, de tekenen, maar dat was in die tijd, gebeurde er ontzettend veel tekenen. Velen die onreine geesten hadden, gingen met groot geschreeuw uit. Geraakten en kreupele mensen, die gingen weer lopen. Ja. Maar ik wil toch de nadruk daarop niet leggen. Ik wil even de nadruk leggen, omdat ze hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Ze hoorden. O, hoe zalig is het volk dat het geklank kent. De mens die vroeg of laat, vroeg is begeerenswaardig, die verbonden wordt aan dat woord. Als dat zo is, dan is het ook niet altijd misschien zo gezegend voor je gevoel dat je in de kerk zit. Maar daar wil je eigenlijk niet over praten. Want je denkt veel eerder, ach, dat zit in mij. Dat zit niet in het woord van de Heer. Dat woord is goed. Maar toch, al is het dat je misschien in jezelf je eigen zo smakeloos voelt. Zo reukloos. En dat je toch met een oprecht gemoed mag zeggen. Het is het mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan die glans verdoven. Horen. En zien ook. Want de Heer heeft ons geen wondermacht gegeven. Mij niet. In ieder geval. Anders zou ik zo gauw mogelijk zorgen, indien mogelijk, dat er niemand ziek was en iedereen zijn eigen goed voelde. Maar dat is niet zo. Maar hij heeft wel de tekenen gegeven van brood en wijn en water. Dat is altijd mijn, dat weet de Heer ook niet altijd bewust, maar dat moet ik eerlijk zeggen, toch altijd mijn begeerte geweest voor de Heer. Dat als hij mij een plaats gaf, dat dat het dan zou zijn. Dat het woord en de tekenen. En ik weet wel, er is veel meer, maar ach, we zijn mensen, vol met gebrek. Maar dit is het grootste. Woord en tekenen, horen en zien. En dacht ik, als dat nou echt de binding is aan uw woord, aan de boodschap van het Heil, wat is dat een zegen? Wat moet je dan anders verlangen? Moet je naar een heleboel mensen die of in een soort doodslaap verkeren, verlangen. Ja, ja. Of die zegt, ja, ik heb er geen kennis aan, of dit of dat. Of die altijd bezig zijn met hun ondermijnende opmerkingen ten aanzien van het woord. Nou ja, ik weet wel, we hoeven niet zo bang te zijn voor een beetje strijd, daar gaat het niet om, maar wat is dat toch akelig. Paulus noemt onder de gevaren en het leed dat hem wedervoer de ingekropen valse broeders, noemt hij op. Hoor er ook bij. Oh, dat hoop ik, dat dat de vrucht mag zijn. Dat in ons midden, door jong en oud, en door mij, betuigd mag worden: op uw woord heb ik gehoopt. Uw toezeggingen hebben mij levend gemaakt. Gedenk aan het woord tot uw knecht gesproken, waarop ge mij hebt doen hopen. Gebeurde ook tekenen. Tekenen, want veel onreine geesten gingen schreeuwend, roepende met grote stem. Het duidt aan een groot geschreeuw. Moeten die boze geesten eruit? Wel een bewijs hoe grote rol de boze geesten kunnen spelen in het leven van mensen, in hun hart, in hun huis, in hun huwelijk, tussen ouders en kinderen, zonder dat je eraan denkt, zelfs boze geest. Dat zie je soms ook, hè. Soms zie je het. Hé, zit een verkeerde geest. Je voelt het haast soms aankomen. En dan weet ik wel, we hoeven alles heus niet op boze geesten te projecteren, want wij zijn zelf niet zulke lieve geesten. Maar toch meen ik het te moeten zeggen. Denk er eens aan dat volgens het woord van God de lucht zwanger is van boze geesten. Geestelijke boosheden in de lucht, die wel overwonnen zijn door Christus, maar die toch een rol nog spelen, zolang wij op aarde zijn. Boze geest. Denk eens aan. Heere, schenk ons uw geest en wilt u die boze geesten verjagen? Nou, daar zie je nou een stuk van het evangelie ook direct omgezet in de praktijk. Lammen gaan lopen, kreupelen worden genezen. En een heleboel boze geesten nemen de vlucht. En er werd grote blijdschap in die stad. Daar gaan we mee naar huis. Grote blijdschap. Ja. Schiet me opeens in de gedachte. Dat was geloof ik ook de intreetekst van dominee Keesmaat. Die hier ook nog wel geweest is vroeger. Er werd grote blijdschap in de stad. Maar het doet nou even niet de zaak, dat ziet even in de gedachte. Blijdschap. Ik zou wel eens willen vragen: bent u wel eens blij? Ik bedoel echt niet, je moet niet zo benauwd zijn van al die vreemde sectarische bewegingen met hun hysterische blijdschap en schreeuwen. Dat bedoel ik niet. Dat bedoel ik niet. Dat is ook allemaal niks. Dat is allemaal bedrag. De kinderen hadden het nog even over zo'n dominee, zo'n televisiedominee. Die ook met die Bijbel allemaal staat te schreeuwen en wat allemaal niet mag. En dan komt er weer wat uit wat helemaal niet klopt. En het is ook zo. Ik heb het één keer wel eens gezegd dat ik van iemand die in al die kringen had verkeerd, in Nederland, in Amerika, bij die topmensen, die daarover had verkeerd. En wat daar ook te koop was, dat zou je niet geloven. Op het gebied van seks en noem maar op. En heel geestelijk. Zo midden in de nacht, zo pardoes voor je neus van ja, ik heb in mijn hart gekregen dat je mijn dochter bent. En je weet wel hoe dat dan gaat. Hè? Inpallen. Ik weet wel, mensen nemen je zoiets wel eens kwalijk en daarom moet ik voorzichtig wezen. En toch in mijn hart denk ik zo hard over die dingen. Dan denk ik wel eens in mijn hart, ja, het klopt wel. De hele godsdienst berust op bedrog. Er is niks akeliger dan godsdienst. Echt waar. Mijn grootvader, zei ze, was een ongehouwen steen, waar geen houwijzer over verheven is. Die zei het een beetje grof. Die zei, wel eens, hoor eens mensen, je wordt nergens harder en meer door verneukt dan motregen en vrome mensen. Nou, dat was natuurlijk geen kanseltaal, dat stem ik direct toe. Maar, die zag dat ook. Nou, en het zal wel zo geweest zijn dat er vroeger niet zoveel gepraat werd, jongens en meisjes. Maar mijn vader heeft, was ik al groot hoor. Al in de 20. Die heeft één keer, heeft hij me wel eens met me gepraat. Toen zegt die jongen, de Heere heeft je vader bewaard. Maar ik kwam overal, eerst als timmerman, later als kruidenier, zo bij de mensen thuis. Maar wat ik meegemaakt heb, mens, diep in zwart. Met de godvruchtige avondmaalganger, dat is zo'n heel goed degelijk boek, op hun knieën. En dan zei vader, die net als de vrouw van Potifar, je vader die toen nog jong was, probeerde over te halen. Tot overspel. Ik bedoel, er is niets nieuws onder de zon. Alleen als wij echt geloven mogen. Ik ben niet te vertrouwen. Ik ben die hoereerder, die dief, die het echt gelooft. Ja, dan is het net alsof de Heer zegt, goed, ik zal op je passen. In mijn oog ben je goed. Ik zal op je passen. Maar anders, wij zijn niet te vertrouwen. Van onszelf, op godsdienstig terrein. Dan misbruikt de mens de mooiste teksten en verhaaltjes om zijn boze streken uit te voeren. En de duivel gebruikt het ook. Dus ik doel nou niet op. Ja, op dat gekke, maar nou op dat eerlijke en oprechte. Die innerlijke, die blijdschap die een wortel heeft in de Heer. En dat je, ja, laat ik zo zeggen, het geldt jou. Blijdschap, het woordje blijdschap staat in verband met het woordje genade. In principe. Hè? Je moet blijdschap moet je zo voorstellen. Iemand die is veroordeeld. Het vonnis is uitgesproken. Die moet eigenlijk opgehangen worden. Die moet dood. Hè? Maar nou komt er opeens een ruiter of een boodschapper te paard aan. Hard zwaaien met een papier. Pardon. Nou, op aarde is dat natuurlijk niet eerlijk. Ergens is niet eerlijk. Hè? Bij God wel. Maar zo moet je voorstellen. En die man die daar al bijna loopt te kokhalzen van narigheid, want hij gaat daar trappie op, straks hangt hij daar. Stop, stop, pardon. Hij is begenadigd door de koning. Nou, wat moet je dan blij zijn? Zo komt nou die boodschap van het evangelie in het persoonlijke leven van de mens. Maar is dat zo? Ja, niet, ik twijfel niet, want ik moet mijn eigen twijfelen. Maar ik bedoel, ik draai het eens even om. Je hebt mensen, als je erg sip kijkt, dan denken ze, nou, er gaat heel wat in om. Maar dan is Adam ook niet te vertrouwen. Echt niet. Ik heb wel zitten zingen, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En toen de Heer me er ogen voor opende, dat ik er zo'n walging van mijn eigen, al die versjes, die ik zong. Ik zag opeens dat alles meelij was met mezelf. Allemaal eigen bedoelingen. Alsjeblieft, Heere, vergeef me dat gejammer. Vergeef me dat alsjeblieft. Kan ook oprecht zijn, natuurlijk. Maar ik bedoel, nu die blijdschap die uit de proclamatie voortvloeit. Want dat doet Filippus, proclameren. Jezus Christus is een verzoening voor onze zonden. En dan dat te mogen geloven. Door die genade van de Heilige Geest. Dat doet iets van die blijdschap in het hart komen. Ja, misschien, we zijn allemaal nogal overdrijvers. Misschien denk je, nou ben ik nooit meer bang. En nou, oh mensen. Wat er ook gebeurt. Maar dat is zo. Oh nee. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Het kan best zijn dat je er nog heel wat keertjes op terugkomt, maar je hoeft niet op wat de Heer doet terug te komen. Daar hoef je niet op terug te komen. Blijdschap. Begenadiging. God is met mij bezig. Begon. Hij gaat door tot het einde toe. Hij draagt me door de dood en door het oordeel heen. Ik zwarte, vagebond van mezelf. Ik mag toch thuiskomen. Want hij heeft de weg gebaan. Grote blijdschap. Nou, laat dat is mijn wens. En begeerte voor mezelf. Voor jullie allemaal. Voor heel Hilversum. Nou ja, verder komen we meestal niet, maar grote blijdschap in die stad. En als je zegt, het kan niet, zo denk ik ook hoor. Zo dwaas, ja maar dat kan niet, dat gebeurt toch niet. Vergeet niet, dat de Heere is zo sterk. Die kan in één ogenblik de hele zaak omkeren. Dat er blijdschap komt. Echte blijdschap van de harten. Ik ben van de Vader gekend. Door de Zoon verlost. Door de Geest wederom geboren. Voor eeuwig. Amen.